Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar gemeente uit Psalm 65, het eerste en het derde vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen en het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Van Psalm 65, het eerste en het derde vers. Thank you. Gemeente, wij belijden nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, het tweede vers. En ieder van u zegge nu met mij in het hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden. Trouwe Heere, we danken uw grote naam van harte dat u ons ook op deze tweede dienst ons hierbij inbrengt in uw huis. Wij moeten het hebben van de opening van uw woord. Uw woord verspreidt licht in de Egyptische duisternis die zich over deze wereld heeft gelegd sinds onze val in de zonde. Uw woord verspreidt licht over ons pad. Laat het een lamp zijn mogen die wij niet kunnen missen. Een licht waarop wij strikt en alleen zijn aangewezen. We zeggen u dank dat gij uw woord ook geeft tot een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad om het donker op te klaren, zoals de psalm dat zingt. Wat zouden wij toch moeten beginnen, Heere, zonder uw woord? Wat zouden wij van u weten? Wat zouden wij van onszelf leren kennen, als gij het licht niet ontstak? En als gij de Heilige Geest er niet bij geeft en ingeeft in uw woord om alle dingen ons te leren, over u en over onszelf, over de weg van het geloof, over de erfenis voor al de uwen, over uw koninkrijk, over hemel en aarde, over leven en sterven, Heere, heb dank dat we vanavond opnieuw rondom dat woord bijeen mogen zijn. En u is in de kerk zitten en de preek horen. Eén ding, en u is echt verstaan, een tweede. Eens is uw dienaar Filippus bij de wagen gekomen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Het is een vraag die op zijn plaats is ook bij ons. Of we verstaan wat wij lezen, of wij verstaan wat wij horen. Daar is debet aan, o God, als dat niet het geval is, dat wij onze oren eenmaal hebben uitgeleverd aan de duisternis, aan de vorst der duisternis, ja, aan de vader der leugen. Daarom bidden wij u om wedergeboorte en bekering, dat wij doorboorde oren ontvangen en ogen die verlicht worden, waar de schellen van afvallen. Heren, wij leven in een donkere tijd. Wij belijden u dat en, ach, gij weet dat veel beter dan wij. Er is zoveel ingezonkens in uw kerk. En zo vaak is ook uw eigen Sion aan de aarden flessen gelijk geworden. Er gaat vaak zo weinig van uit, naar buiten en naar binnen niet. Heren, wij bidden u, bezoek ons met uw heil, ook kerkelijk gezien, gemeentelijk. Opdat de specerijen van uw wijngaard, van uw olijvenhof mogen uitvloeien. Opdat, heren, de dood en de verdorring van ons wijken. En de uwen een levend geloofsleven mogen kennen. Verfrist, vernieuwd, vervuld van u. Opdat, heren, degenen die buiten zijn getrokken worden, onweerstaanbaar tot het licht dat in Jezus Christus is opgegaan. Opdat ook de wereld erkennen dat uw kerk over een geheim mag beschikken en een geheim mag kennen dat zij niet weet. Opdat ook anderen jaloers worden op het geluk van de uwen. Heren, geef dat nog eens, opdat ook in een herleving van uw kerk uw naam worden verheerlijkt. Geef ons zo uw zegen in dit uur. Geef ons een stil luisterend oor. Geef ons een opmerkzaam hart. Geef ons een mond om te spreken. En laat uw eer mogen klimmen uit het stof. We dragen onze noden andermaal voor u. Ziekten en zorgen, rouw en verdriet, eenzaamheden, problemen en moeiten, onbegrijpelijke wegen die wij moeten gaan. Heere, u weet het. En ook als wij u vrezen, worden wij niet gespaard voor de slagen en de verdrukkingen. En wij moeten ook door veel verdrukkingen heen ingaan in het eeuwige koninkrijk. Maar o God, soms dan liggen hart en verstand zo met elkaar overhoop. Dan is het soms zo'n wirwar, zo'n ontzaglijke duisternis in ons. O God, laat ons ook vanavond mogen merken dat u van ons af weet. En dat u weet waar wij wonen. En dat u al de noden en de moeite van ons bestaan kent. En dat er bij u uitkomsten zijn, geef ons daar geloof in. Ook als wij ze niet zien, ook als de weg ons verborgen is. O God, wees bij ons. Leid onze weg in het licht en naar uw welbehagen. Ontferm u over deze gemeente, de broeders van de kerkenraad, de broeder in de bediening van het evangelie met zijn vrouw en gezin. Allen heren die in deze gemeente een taak hebben. Laat uw woord blijven op de kandelaar. Zegen de verkondiging van het evangelie. En geef dat bij het voortgaan van de tijden er een nieuw geslacht ook zijn mag, dat de fakkel van de kennis van de naam des Heren draagt en over mag nemen van een voorgeslacht. En laat het voorgeslacht Laat de oudere generatie, heren, bij het klimmen van de jaren een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout, opdat de jongeren de kennis van uw naam mogen zien en horen, ook aan de ouderen. Gedenk ons land en volk, ons vorstenhuis, onze regering en volksvertegenwoordiging, onze overheid ook hier ter plaatse. Met wijsheid mogen gij ze begiftigen, opdat zij regeren naar uw woord en tot heil voor het volk. Zo leggen wij alle dingen bij u neer, heren. Wees ons nabij en goed in dit uur. Ja, tot in eeuwigheid. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Twee gedeelten, gemeente, lezen we uit de Heilige Schrift. Het eerste is uit Psalm 119. En het tweede vindt u in 2 Petrus 1. Psalm 119 en 2 Petrus 1. Psalm 119 lezen wij vanaf het 97ste vers. Vers 97 van Psalm 119. Waar wij het woord des Heren lezen: hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Hier eindigt onze eerste lezing. Dan lezen wij uit 2 Petrus 1 vanaf het 12e vers. 2 Petrus 1 vanaf het 12e vers. Waar de apostel schrijft: daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Hier eindigt onze tweede lezing. De tekst van de prediking, gemeente, vindt u in dit tweede gedeelte, 2 Petrus 1, vers 19. 19e vers van 2 Petrus 1 is onze tekst. Ik zal u dat vers nog eens lezen. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Tot zover onze tekst. Er wordt nu gemeente een collecte voor de kerk voogdij gehouden en bij de slotzang straks is er een extra collecte voor de kerk voogdij. Beide wil ik ze hartelijk in uw offervaardigheid en liefde aanbevelen. We zingen van Psalm 119, de versen 6, 53 en 65. Vers 6, 53 en 65 van Psalm 119. We willen gemeente straks de prediking beantwoorden door te zingen Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. Gemeente, als de apostel Petrus de lezers van zijn brief vermaant en vertroost, als hij ze dat ene ding als het ware in die tweede brief op het hart bindt, dat de dag van Christus aanbreekt en zeker komt, dan grijpt hij aan het einde van al wat hij in dat eerste hoofdstuk de lezers aan zekerheid verkondigt, tenslotte terug op het profetische woord, de schriften van het Oude Testament. En met deze wijze raad komt Petrus tot zijn lezers: ge doet wel dat ge acht hebt op het profetisch woord. Er is immers een vraag gaande in de gemeente aan wie Petrus deze brief schrijft, naar de gronden voor de verwachting van de grote dag van de komst van de Heer Jezus Christus. Lopen ze niet het gevaar zich met inbeelding bezig te houden? Nee, zegt Petrus, we zijn immers geen kunstig verdichte fabels nagevolgd als ze u bekend hebben gemaakt de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. We zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Dat was op de berg, in die onvergetelijke nacht, toen Jezus baadde in het licht. En dat was niet het licht van de heerlijkheid die hij had eer hij in de wereld kwam, maar dat was, gemeente, het licht en de heerlijkheid die hij ontvangen zal in de toekomst van zijn koninkrijk. Ge doet wel als ge acht geeft op het profetische woord. En ook dat is niet maar zo een losse bewering van de apostel, maar hij schrijft die woorden ook wel gefundeerd neer. Daar zijn ook argumenten voor die aandacht aan te voeren. Dat woord van de profeten, dat is betrouwbaar, omdat het geen woord van mensen is, niet in de geest van een mens is opgekomen, geen fantasie van mensen is. U vindt dat argument dus omschreven in de verzen 20 en 21 van dit hoofdstuk. Heilige mensen, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben de woorden van de profetie gesproken en hebben die woorden ook opgetekend. Het is het woord van God en het zijn niet de ideeën van mensen. En die zijn het dus ook niet, zegt apostel Petrus, als we u in kennis hebben gesteld in de apostolische prediking van de grote dag der dagen die aankomt en de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste argument, het woord is het geïnspireerde woord van God. Door God gegeven. Door mensen gesproken. Vanavond, gemeente, houdt het tweede argument ons bezig. Het tweede argument om het woord van de profetie met een diep gelovige aandacht te horen en daarop te letten. Het is in de tweede plaats namelijk, schrijft de apostel, een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. We hebben daar een beetje last van, gemeente, misschien dat dat zo'n bekende tekst is, een tekst die menige predikant bij de intree heeft gekozen. En bekende teksten betekenen voor ons het gevaar dat wij denken dat wij al lang weten wat er staat. Dat hebben we onder de knie, denken we. En we hebben ook het gevaar in zich dat wij de machtige, verstrekkende kracht van zulke woorden nauwelijks meer beseffen. Want dat geldt inderdaad ook voor dit woord van de apostel Petrus. We hebben het profetische woord dat zeer vast is, dat een licht als is, dat schijnt in een duistere plaats. Want wel beschouwd, zegt de apostel daar nogal wat mee. En geeft hij vorm aan een machtige, hoge aanspraak die hij aan dat woord toekent, hoogst exclusief. Want in die woorden van de apostel Petrus zit de notie, de bijklank, gemeente, dat hij zeggen wil, dat licht van de profetie, dat is eigenlijk ook het enige licht, dat enig mens ooit in deze wereld hebben kan, dat enige licht het licht van de schrift is. Er is eenvoudig geen ander licht. De schrift is voor een mens die in het woord gelooft, dat zeg ik erbij, in deze wereld als een lamp die schijnt in een duistere plaats. En in de grondtekst daar staan woorden die ons eigenlijk zouden moeten brengen tot de vertaling van die duistere plaats als een donkere spelonk. Een duistere grot. Een duistere hol. Die klank zit er duidelijk in die uitdrukking duistere plaats. En dat geeft natuurlijk aan de aansporing van de apostel Petrus een machtige klemmende kracht. Let alstublieft nauwkeurig op het profetische woord. Want er is in heel deze wereld, donker hol als ze is, geen enkel ander licht. Misschien bent u wel eens in uw vakantie in een grot geweest, hebt u een grot bezocht. Een onderaards gewelf. En u weet, het is van groot belang dat je in dit geval goed naar de gids luistert en dat je de lamp van de gids goed in de gaten houdt, anders zijn de ongelukken niet van de lucht. Nou moet u maar aan denken vanavond, bij een licht schijnende in een duistere plaats. De lamp van de gids in de donkere grot. Profetische woord. En u begrijpt, wij mogen dat vanzelfsprekend uitbreiden. Vanuit het Oude Testament ook tot het Nieuwe Testament. Is een licht dat schijnt in een duistere plaats. Het zijn drie dingen, gemeente, die ik vanavond aan de orde wil stellen vanuit deze tekst. Wat is de boodschap van dit woord voor ons vanavond? Me dunkt, het eerste punt is dit. Dat de Bijbel ons vanavond door dit schriftwoord wil laten realiseren de duisternis van deze wereld. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Duister, vuil, groezelig, smerig, dat is de beschrijving van deze wereld, een donkere, sombere, droefgeestige plaats. Ik weet niet of u het daarmee eens bent. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld de jonge mensen vanavond denken, dominee, dat is eigenlijk een beetje te donker aangezet, hè? Want dat gaat toch niet zomaar zonder meer op voor deze wereld. Een donker, hol, droefgeestig, duister, smoezelig en vuil. Zonder gepraat, vind je misschien. Afgezien nog van het feit dat ook oudere mensen best kunnen zeggen vanavond, nou, wij kunnen in deze donkere wereld dan nog heel wat lichtpunten ontdekken. En ik heb er niet zoveel mee op om in de kerk met zulke negatieve uitspraken geconfronteerd te worden. Ik kom tenslotte naar de kerk om een woord van troost te horen en om opgebeurd te worden en niet om in de put gepreekt te worden of om altijd zulke nare, donkere dingen te horen. Dat mag allemaal waar zijn, maar de Bijbelgemeente is een onvoorstelbaar eerlijk boek. Ook in deze belijdenis, want het is niet een opvatting van de Bijbel, het is een getuigenis, een belijdenis, dat het hier in de wereld donker is. Dan kun je een mens natuurlijk altijd kennen en herkennen aan zijn visie op de dingen, ook op de wereld. Een mens heeft een wereldbeschouwing.
En nadat de mens is in zijn denken, is uiteraard ook zijn wereldbeschouwing. Ik zou kunnen zeggen dat u hier vanavond de wereldbeschouwing hebt van Petrus, geleid door de Heilige Geest, houdt u dat vast? Dat u hier hebt de wereldbeschouwing, zou u kunnen zeggen, van een man, van een vrouw die buigt onder het gezag van de schriften. En de constatering van het woord Gods is dat er hier in deze wereld een Egyptische duisternis heerst. Dat hier de lichten zijn uitgegaan. En zo zeg ik het nog niet eens goed. Hier zijn de lichten uitgedaan door ons, niet door God, door ons. Daar is ons aller zonde debet aan. En de mensengemeente kunnen licht maken zoveel ze willen, en het wordt ook gedaan tot en met. En wie niet beter weet, zou denken, zou de indruk kunnen krijgen dat de wereld waarin wij leven zich in het licht baat. Wat een kennis, wat een technisch vernuft, wat de mogelijkheden niet waar om van je leven wat te maken, wat de geld waarover we in doorsneed althans kunnen beschikken, wat een verfijning van het leven, wat de mogelijkheden om er wat van te maken staan tot onze beschikking, gaat u zomaar door. En als u jong bent, jongens en meisjes, dan verwacht je daar gouden bergen van. Dat is het leven, dat lokt en dat lacht en dat longt. Ik kan het niet helpen dat ik vanavond een zoete droom moet ontrafelen. Want de schrift velt haar eigen goddelijke oordeel. Ze hebben mij verlaten. Wat dageraad zullen ze hebben, spreekt de Heer. En elke poging, gemeente, om de Bijbelse leer van de zonde van de mens en van de val van de mens te ontkennen of te verzachten, loopt altijd uit op een ontkenning en een verloochening van het evangelie. Een duistere plaats. En je zou ook aan de andere kant geneigd zijn te zeggen, daar hebben we nog niet eens helemaal de Bijbel zelf voor nodig. Hoe gek dat ook van een preekstoel af mag klinken. Want juist ook in onze tijd, zou onze tijd, gemeente, ons er allemaal onverkort toe moeten brengen om deze schriftuurlijke diagnose van de duisternis die hier eerst te aanvaarden. Kijk maar naar de mensen. En wees realistisch. Kijk naar het leven. Kijk naar de wereld. Kijk naar de politieke en de internationale situatie. Er zal toch wel niemand vanavond durven opstaan en beweren dat het er allemaal zo licht en zonnig uitziet. Dat het allemaal boordevol hoop en optimisme zich aan ons voordoet. Kijk naar de toenemende wetteloosheid. De almaar voortwoekerende zelfzucht. De hang naar een leven met een optimaal comfort en een minimaal ongemak. Kijk naar de schrikkelijke tendens waarin de mens zichzelf en zijn neigingen en zijn gedachten tot maatstaf neemt en geen autoriteit, geen gezag van wat ook en van wie ook boven zich verdraagt. Kijk naar de zedelijke ontwrichting, de talloze scheidingen, de onbeschaamde etalering van het naakte lichaam, het drinken, het gokken en het spuiten. En kijk naar de schattengeld die daaraan worden gespendeerd. Luister naar het hysterische geschreeuw van de mensen in demonstraties, in de stadions, bij de popconcerten. Let op het onvermogen. Misschien is dat wel een van de ergste dingen. Het onvermogen van de mens om zich nog ergens diepgaand mee bezig te houden. Want er wordt voor ons gedacht. En de media snijden het keurig op maat. En doordringen het met hun eigen godloze karakter vaak. De terloopsheid en de ledigheid van de gedachten. Ook de terloopsheid en de ondiepte waarin vandaag massa's mensen de dingen van het leven, ook de grote dingen van het leven, zoals leven en sterven ondergaan. Kan niemand zeggen, het is hier licht en blij en vrolijk? Een duistere plaats, Oude Bijbel, wat hebt u het bij het rechte eind? Donkere grot, duister hol. Dat is onze eerste gedachte. Tweede punt gemeend in de boodschap van de tekst van vanavond is dit. Dat er dus geen licht ergens ook maar is te vinden dan in de schriften van het profetische woord Gods. Geen licht buiten het evangelie. Daarom zegt Petrus, ik bid u mijn lezers, let scherp op het profetische woord, een licht dat schijnt in een duistere plaats, omdat het ook het enige licht is. En precies gemeend als bij die eerste gedachte dat de wereld duister is, komt denk ik toch alles en iedereen, laten we eerlijk zijn, overeind, als wordt verkondigd dat het evangelie het enige licht is dat in deze wereld wordt verspreid. Ik zou u weer kunnen vragen, gelooft u dat echt? Gelooft u dat echt, dat de Bijbel, het woord van God, de profetie des Heren, het enige licht is in deze wereld? Want o, er zijn wat lichtdragers vandaag de dag. En je kunt constateren dat het gezag wat vroeger in doorsnede geestelijkheid belichaamde, of het nu protestants was of rooms-katholiek, dat doet er niet toe, dat dat gezagsdragen vandaag eigenlijk is overgenomen door de wereldse mensen, om dat even zo te zeggen. De grote mannen en vrouwen die worden aangestaard en wier woorden worden ingedronken als waren het profeten. De economen, de sociologen, de politici, de technocraten, de leiders van de grote wereldconcerns, die het ene grote concern na het andere aan elkaar trekken, dat zijn vandaag, misschien zeg ik het wat scherp, maar ik zeg het ook om het duidelijk te maken, ze werpen zich op als de ontwerpers van een verlichte wereld en van een lichtende toekomst. U mag, gemeente, denk u er straks maar aan bij het stemmen, u mag voor mij liberalen en marxisten en socialisten wat dat betreft gerust op ene hoop schuiven. Maar ze zijn van ene wortel en van ene stam afkomstig. Doet er niet toe? Hun woorden, hun briljante ideeën, gaat u het maar na, ze dragen vandaag allemaal een soort heilandsaureool. Want de mens moet toch ergens hier of daar in staat zijn om zichzelf te redden. Het kost wel vreselijk veel pijn en het gaat met vallen en opstaan en het gaat soms zelfs ten koste van mensenlevens. Maar de mars naar de briljante toekomst gaat onstuitbaar door. En we krijgen ook een klap van de molen mee, want we leven ook alweer een beetje op. Als de groei economisch weer wat aantrekt, dan halen we ook verlicht adem, wij kerkmensen net zo goed. En we denken ook diep in ons hart dat dat altijd door kan gaan en altijd ook door moet gaan. Er is toch ook alweer licht, zeggen wij, in de ontwapening. Mensen babbelen vandaag al over het einde van de Koude Oorlog. En wie weet daagt de nieuwe heilstijd toch nog in Moskou. Als u aan de Gorbimanie denkt die toesloeg in Duitsland onlangs. En daarachter, gemeente, en daaronder dat klimaat, dat gevoel, dat denken, dat eigenlijk maar één adagium tot uitgangspunt heeft genomen, weg met de Bijbel. Want die Bijbel heeft altijd het mensdom geremd. Het akelige christendom dat met die Bijbel opereert, heeft altijd de taboes in stand gehouden en de ontwikkelingen gekneveld. En ironie van de geschiedenis, gemeente. Juist deze hoogverlichte 20e eeuw leverde twee wereldoorlogen op en een derde wereld waar geen mens raad mee weet. Maar de verpaupering toeslaat in steeds toenemende mate. En almaar groter wordende decadentie en afval. Wij zouden wijs doen om ook in dit opzicht naar het profetische woord te luisteren, gemeente. Want de schrift toont ons een ander beeld. De schrift laat niet het beeld zien van de lijn die met vallen en opstaan en talloze onderbrekingen toch steeds omhoog loopt. Naar de geweldige climax van de lichtende toekomst die de mens zichzelf heeft gerealiseerd. De Bijbel toont een ander beeld. Want ze zegt dat de dagen die vooraf zullen gaan aan de grote dag van de Zoon des Mensen. Als u het boek van de Openbaringen leest, dan kunt u dat toch wel tussen de regels door opvatten. Dat de dagen die afgaan aan de Zoon, de dag van de Zoon des Mensen, dat zullen wel dagen zijn van ongekende ontwikkelingen. Van de mens die in zijn mensengetal 666 grijpt naar de zeven van de goddelijkheid. En tegelijk zegt de Bijbel, terwijl de ontwikkelingen doorgaan, de expansie zich voortzet, het menselijke kunnen tot fabelachtige hoogten reist, toch zal het die dagen zijn dat de duisternis nog dikker, nog dieper, nog dichter wordt. En dat de tekenen der tijden waarop de Heere Jezus ons heeft gewezen, boekdelen spreken, gemeente, wie kan het ontkennen? En dan denkt hij nog niet eens aan allerlei geweldige rampen en toestanden die plaatsgrijpen. Maar dan noemt de Bijbel ook de verkilling van de liefde. En het omstoten van de fundamenten waarop de samenleving rust. Denk aan Psalm 11. De fundamenten worden omgestoten. De hechtheid van wat eeuwen stond begint te wankelen. Al wat vast stond, dat gaat eraan en gaat voor de bijl. En bij alle geluiden die opklinken over ontwapening, gemeente, moet u zich niet in slaap laten wiegen. Want er is één wapengerucht dat nog altijd door de wereld klettert en dat in toenemende mate zich zal laten gelden in deze wereld. En dat is het wapengekletter dat u hoort in de tweede psalm. Laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Dat is de opstand tegen de gezalfde God die aan alle ontreddering ten grondslag ligt. En de oorzaak is van alle diepten en noden en doden waar wij ook met elkaar doorheen moeten. Het is alleen de Heilige Schrift die het rechte licht werpt op deze dingen en op deze ontwikkelingen. Men kan vandaag, gemeente, uitmuntend allerlei problemen beschrijven. Maar beschrijven is wat anders dan oplossen. Omdat de mens zonder God en buiten God in de duisternis is, als hij het woord van God verwerpt, heeft hij in principe geen enkel antwoord ergens op. Er is in deze wereld geen hoop en geen licht buiten datgene wat de schriften, wat het profetische woord Gods ons verkondigt. Het komt misschien vanavond wat negatief op ons over. Daar zit ook een stuk negativiteit in. Heilige negativiteit. En er is ook een positieve kant aan deze boodschap, gemeente. En daarom zijn we ook hier vanavond om die positieve boodschap te vernemen. En dat is niet de een of andere slogan die je kunt voeren of op je auto kunt plakken. Er is licht en er is hoop. Dat kan er nogal niks mee te maken hebben. Maar we mogen vanavond wel tegen elkaar zeggen, gemeente, daar is licht. En daar is ook hoop. Waarachtig. Weet u waarom? Ik moest er straks nog aan denken toen ik u zo onder het zingen eens allemaal aankeek en over u heen keek. En dan gaan in zo'n kerk als de uwe vanavond de gedachten terug, almen naar eeuwen terug, generaties die hier gezeten hebben, generaties predikanten die het woord hebben verkondigd, generaties gemeenteleden die onder het woord hebben gezeten en u zit er nog. En er is weer een volk, ook jonge mensen, die zich scharen om het woord. Misschien denkt u daar nooit zoveel aan, omdat u het gewoon vindt naar de kerk te gaan, maar denkt u er eens over na. dat het licht nog altijd schijnt en dat de lamp niet is uitgeblust. Hoe dicht de duisternis zich ook over deze wereld legt, dat God de lamp het woord nog niet van de kandelaar heeft afgenomen. En dat het licht van het evangelie schijnt in de duisternis van deze wereld. Dat is een opsteker, gemeente van de eerste orde. Dat is waarachtig waar. En daarom zeggen wij het met ootmoed, apostel Petrus, na niet in de zin van wij hebben het nog en bij ons is de zuivere waarheid en bij ons zitten de kerken nog vol, want dat kan zo snel veranderen. Maar God geeft het ons vanavond wel, gemeente, met stille verwondering de apostel na te spreken en wij hebben het profetische woord. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, het licht dat schijnt in de duisternis hier op de aarde. Dat was een machtige vertroosting voor de lezers van die dagen. Want u kunt zeggen dat de kerk van Christus het vandaag niet eenvoudig heeft. En dat is al te waar, gemeente. Maar je zou je wel af kunnen vragen of de kerk van Christus het ooit als de werkelijk kerk van Christus was, ooit ergens op de aarde gemakkelijk heeft gehad. Als u de woorden van de apostel plaatst in het raam van de tijd van toen en in het leven van de lezers van toen neerzet, gemeente, dat waren mensen die een hoge tol moesten betalen voor hun volgen van de Heer Jezus Christus. Mensen die werden bespot en uitgejouwd. U denkt toch ook niet dat de 20e eeuw pas een hoogverlichte eeuw is? Dat denkt men vandaag wel. Men denkt vandaag dat men zichzelf heeft uitgevonden. Maar er zijn altijd hoogverlichte tijden en eeuwen geweest. Dat was de eeuw waarin Petrus deze brief schreef, niet minder. Dat was de ontplooiing van de macht van het Romeinse imperium die op een hoogtepunt stond. Een gouden tijd. In de meest letterlijke zin van het woord. Een wereldomspannend rijk. Een imperium dat tot de verbeelding sprak, waar het licht ruimschoots te zien was. En gemeente, wie is er dan in zo'n tijd en in zo'n wereld, wie is er dan zo dwaas om de wereld van zijn eigen dagen als één dikke duisternis te bestempelen en te ervaren en dan als op een uitkijkpost te klimmen. Als een wachter op de nieuwe dag. Zoals we het straks hebben gezongen voor de dienst, mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer ik blijf den Heer verwachten. Wie is er dan zo dwaas, gemeente, om wanneer de mensen om je heen zeggen en de machthebbers van je eigen tijd het uitbaar zijn dat in hen het grote licht is opgegaan, om dan uit te kijken naar één van wie ze zeggen dat hij dood is geweest en dat hij is opgestaan. Wie kan zulke onzin geloven? Om je verwachting te zetten op één man die God aangesteld heeft tot rechter over levenden en doden. En die van die aanstelling verzekering heeft gedaan door hem op te wekken uit de doden. In die oogziens ongelijke kamp heeft Paulus gestaan en Petrus en hebben al de christenen van die dagen gestaan. Als je het weigert om te buigen voor het beeld van de keizer omdat je maar één God hebt en alleen Christus maar aanbidt. En als ze je om je verwachting van een nieuwe dag en van een andere wereld en van een nieuw koninkrijk en van een eeuwig leven vierkant in je gezicht uitlachen. Dan val je toch zeker uit de boot. Maar ben je ook een spelbreker. Dwarsligger. Dan ben je een dissonant. In het koor van het optimisme en van de vooruitgang en gemeente. We zullen die tijd weer beleven in toenemende mate. En sommigen van ons staan soms op een vooruitgeschoven post. In de opstekende storm der tijden. De verheerlijking van de mens en van zijn kunnen. En om je dan over te geven aan zo'n woord als dat van de Bijbel, waarvan de mensen zeiden, lieve christenmensen, je houdt je bezig met sprookjes en met legenden, fabels,
zoals wij die er ook in onze Griekse godsdiensten zat hebben. Wie zal ons beweren en wie zal ons bewijzen dat dat boek van legenden en sprookjes van jullie wel de waarheid bezit en de waarheid spreekt? Nou, zeiden ze tegen de christenen van die dagen, je kunt nog lang wachten op die Jezus van jullie. Want alles blijft bij het oude, kijk, maar er verandert toch nooit wat. Wat praat je toch over een oordeel en over een gericht en over een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal? En waar heb je toch over als je zegt dat de elementen zullen branden en vergaan? Kies liever wat je ziet en wat je hebt en waar je je aan over kunt geven. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Er komt nooit wat terecht van die dag van oordeel en gericht, wees wijzer. Wat heb je aan dat woord? Wat heb je aan zo'n Bijbel om daar je vertrouwen op te stellen en daar je verwachting op te funderen? Ik hoef u toch niet te zeggen hoe merkwaardig actueel dat is, ook in deze tijd. Wij hebben het profetische woord dat zeer betrouwbaar is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Het licht schijnt en het schijnt nog. En in dat licht, gemeente, moeten wij zien in de derde plaats vanavond, de derde gedachte. En die derde gedachte is dat de enige hoop in deze wereld, en dat ook de enige hoop voor deze wereld, ligt in het handelen van God ten opzichte van deze wereld. Dat is een beetje een grote zin. Dan zeg ik het nog een keer, dat de enige hoop in deze wereld en de enige hoop voor deze wereld ligt in het handelen Gods met deze wereld. Want er staat, gemeente, niet voor niks in onze tekst, wij hebben het profetische woord dat zeer betrouwbaar is. Nou, wat deden de profeten in Israël? Die verkondigden aan hun volk wat God doet en wat God doen zal. Het handelen Gods is het thema van de profetie in het oude verbond. De daden des Heren die hij gedaan heeft, die hij doet en die hij doen zal. Daarom heet het evangelie hier in 2 Petrus 1 vers 19 ook het profetische woord. En dat mag u dan zo toepassen, gemeente, dat dat profetische woord licht laat vallen in deze tijd, die zich uitstrekt naar de wederkomst, en dat dat profetische woord licht laat vallen op datgene wat God doet en wat God doen zal en wat God beloofd heeft te zullen doen. Het zit tegelijk al in de tekst ook in. Ge doet wel dat ge acht hebt op dat profetische woord als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Totdat. Met andere woorden, gemeente, wordt daar ook al mee gezegd dat het leven van deze wereld en het leven van een mens niet alleen maar is opgaan, blinken en verzinken. En dat de wereldtijd zich niet in een eindeloze cirkelgang beweegt, maar dat de eindpaal van Gods wegen is bepaald op het grote ogenblik dat de deuren des hemels de koning der ere zullen doorlaten om zijn koninkrijk te laten doorbreken en zijn glorie alom in de schepping te openbaren. Totdat, dat is het einde van de baan. En daar geeft de profetie hier in het Nieuwe Testament licht over. De wereldgeschiedenis heeft een einde. En al wat bestaat op de aarde komt aan een einde. Dat diepe totdat, de grenspaal en de eindpaal van de geschiedenis. En als dat evangelie, gemeente, een profetisch woord is, dan betekent dat daar ook een stuk
peiling in zit. Waar gaat het dan heen en waar gaat het nou om? Gemeente, dat profetische woord zegt dat de wereld is wat ze is vanwege de ongehoorzaamheid, de zonde en de rebellie van de mens tegen God. En toen heeft God gezegd, een dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En God heeft, gemeente, de schepping en het schepsel, wanneer het van hem zou afvallen, gezet, gelegd van tevoren, als het zou gebeuren, onder zijn vloek. En die vloek is op ons gevallen. Op al wat mens is, ze ligt op ons. Ik weet niet of u dat weet, misschien wel als een term, als een verstandelijke terminologie die u wel hoort hebt. Maar ik weet niet of u het ook echt weet, gemeente, dat uw leven buiten God en buiten Christus, al baat u misschien in het licht van ik weet niet wat, met heel deze schepping en met heel deze wereld en leven is, dat ligt onder de vloek. Ik weet niet of u daar ooit één traan om hebt vergoten voor het aangezicht van God. Want dat is de duisternis in deze wereld in zijn allerdiepste tekening. Wij zijn van de bronnen van het leven verstoken. We hebben onszelf gebroken bakken uitgehouden en we hebben de springader van het levende water verlaten. En gemeente, nu is al ons pogen en doen en denken vruchteloos en met de vloek geslagen. En ik hoop dat u er iets van kent voor uzelf. En daarom ook iets van de verrassing van het eeuwige wonder mag smaken vanavond. Als er hier eigenlijk staat en het licht schijnt in de duisternis. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is en ge doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht schijnende in een duistere plaats. Gemeente, we hebben niks tegen God te zeggen als het licht nooit meer was aangegaan. En we zouden niets tegen God kunnen zeggen als hij voor alle eeuwigheid zijn mond had gesloten. En als hij Adam en Eva had laten gaan onder de vloek en had laten liggen onder de vloek en heel een geslacht en heel deze schepping had gelaten in hun verlorenheid. Maar gemeente, nooit is er een machtiger licht in de wereld opgegaan dan toen God in de Hof van Eden zijn schepsel nawandelde en riep: Adam, waar zijt gij? Hij hem in de stralenbundel van zijn zoekende liefde heeft willen vangen. Dat is het evangelie. Begrijpt u nu misschien beter, gemeente, dat dat woord van de profetie het enige licht is in de wereld? En dat er buiten de schrift geen ander licht is. En dat we, als we dit licht ook niet kennen, we in de duisternis zijn. Het is het enige licht dat hoop wekt en hoop biedt. En in dat licht van het evangelie, want de profetie vertelt ons ook wat in dat licht van het evangelie zichtbaar wordt. Lieve gemeente, daarin wordt één ding zonneklaar. Dat God een bewogen God is. En dat machtige woord uit de Bijbel, dat je nooit echt kunt begrijpen, dat er ook zo menselijk staat en tegelijk zo onbevattelijk, dat de ingewanden Gods rommelen van barmhartigheid. En dat hij te rade is gegaan met zijn eigen welbehagen. Dat licht van het evangelie ons God laat zien als een God vol ontferming over een wereld en over een mens onder zijn hoog en onder zijn heilige vloek. En dat God in dat woord ons bekend heeft gemaakt, profetisch, wat hij doen zou tot verlossing en tot redding. En in dat evangelie, gemeente,
In het profetische woord zien we de levende God tot in het diepste van zijn hart. Dat hij gedachten over verloren mensen denkt, niet gedachten des kwaads, maar gedachten des vredes. En in dat profetische woord ziet u tegelijk ook opengelegd en aangewezen en verkondigd de weg die de hoge God is gegaan om die vredesgedachten die hij van eeuwigheid in zijn welbehagen gehad heeft te verkondigen en gestalte te geven. Dat zegt onze Heidelberger onovertroffen in de zesde zondag, als ons de weg van het evangelie tekent, dat ons God het evangelie eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Dat hij het toen door profeten en patriarchen heeft laten verkondigen. Dat hij het in de offeranden en in de andere ceremoniën van de heilige wet Gods heeft afgebeeld. En dan het grootste en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Bethlehem, Golgotha, het lege graf, de Olijfberg. En dan dat grote totdat de dag aanlicht, gemeente. Hoe zouden we daarvan weten als het God niet had behaagd de lamp van het woord aan te steken in de verstikkende duisternis van deze wereld. Christus is het licht bij uitstek, het licht der wereld, dat reddend is verschenen. Misschien denkt u nou, dominee, praat u nou uzelf niet tegen. Als Christus nu het licht der wereld is, kun je dan nog wel volhouden dat het hier op aarde zo donker is? Eén dikke duisternis. Is dat dan wel nog wel waar? Ja, gemeente, dat is waar. Omdat de wereld hem verworpen heeft. Een vrome wereld en een goddeloze wereld. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wie de Zoon Gods niet aanneemt, blijft met de wereld in de duisternis. Het is ook niet zo, gemeente, dat louter door de komst van de Heer Jezus deze wereld in het licht is komen te baden. Dat hij maar hoefde te komen en tussen de mensen te staan en dat het allemaal licht en blijdschap en leven was op slag. Mij dunkt, de evangeliën schrijven aan andere dingen en leren ons andere dingen. Weet u wat me dat doet denken en doet zeggen vanavond tegen uw gemeente? Dit, dat zalig worden, tot het licht komen, zo'n uiterst persoonlijke zaak is. Strikt persoonlijk. Zoon van God heeft de verzoening aangebracht. Hij heeft de mens met God verzoend en God met de mens. Maar u weet toch wel dat dat niet als een stand van zaken kan worden afgekondigd die iedereen geldt, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat hebben sommige theologen wel uitgevonden, maar dat is niet de waarheid van de schrift. Hoe deelt u daarin, in dat licht, in die verzoening, in die redding? Gemeente, dan is het nodig dat God de zijnen roept uit deze wereld. Uit de duisternis tot het licht. En uit de dood tot het leven. En ik vraag u, kent u die overgang voor uzelf? Of dat nu plotseling is gebeurd, of heel geleidelijk, dat is niet het belangrijkste. Maar zijn er hier vanavond mensen die mogen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat ik dood was en dat hij mij levend heeft gemaakt. Dat ik in de donkerte rondtopte en dat het eeuwige licht in het woord over mij is opgegaan. Uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht gemeten, dat hebben we nodig. Dat moet er ook met ons gebeuren. De wereld blijft duister en blijft droef en blijft donker. Ze is dezelfde nog altijd als voordat Christus in haar inging. Ze is nog steeds een duistere plaats. En als je dat om je heen ziet, gemeente, dan ga je niet zeggen, ik ben beter dan die donkere wereld. Maar dan ga je hoe langer hoe kleiner worden. En dan zeg je, o God, wat heeft u bewogen om mij te roepen? Waarom hebt u het op mij gemunt gehad? Waarom hebt u mij uw woord gezonden? En waarom hebt u mij onweerstaanbaar getrokken, hoe ik ook tegengestreefd heb? Waarom heb ik het van u mogen verliezen en waarom heb ik de duisternis leren haten en het licht leren liefhebben? Gemeente, dat is het allergrootste wonder, om zo te zeggen, dat ons ooit overkomen kan. Dat is ook nooit te begrijpen. Dat is pure genade. En dat is vrije gunst. Om van je aangeboren blindheid en van je aardedichte donkerheid verlost te worden. Dat grote wonder dat God de zijnen roept en redt nog altijd. En daarom zit u hier vanavond. Daarom wordt er gepreekt. Omdat God, gemeent, er geen genoegen mee neemt en er niet in rusten kan. Dat er nog één mens in de duisternis blijven zou en in de dood zou blijven liggen. Daarom wil hij ons roepen tot het leven en tot het licht. En daarom wordt het evangelie als een blijde boodschap gepreekt. Dat God een licht is en dat gans geen duisternis in hem is. En daarom zegt de Heere Jezus ook tegen jullie jongens en meisjes. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. Het licht des levens hebben. Daarom wordt er gepreekt. Daarom moet u op het profetische woord acht geven. Strak erop letten, als op een licht, omdat God daarin werkt en worstelt om in de Heere Jezus u te redden, u los te wikkelen uit de omknelling van de eeuwige nacht. En misschien, mijn jonge vrienden, kun je dan een beetje begrijpen wat ik eens hoorde van een oude christen. Die lang op de weg van het geloof had mogen lopen. Dat hij in zijn levensavond zijn Bijbel van de kast nam en het boek kuste. Dat is geen verering of zo. Hoe lief heb ik uw woord. Het is een lam voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar en ze geeft verstand aan eenvoudigen die het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Vindt u het evangelie ook een dierbaar evangelie? Dat is het toch. Aan de kerk gegeven tot een licht, ook tot een licht op het pad naar het einde. Want daar gaat het heen, totdat de dag aanlichtte. Het woord roept en het woord blijft roepen. Nog steeds, gemeente, verwisselen mensen de duisternis met het licht. Wij hebben eenmaal een verwisseling ondergaan. We hebben het leven voor de dood verwisseld. En het eeuwige wonder is dat een mens, eer hij sterft, de dood met het leven mag verwisselen. Het leven dat nooit meer sterft. Dat in geen grafstuk gebroken kan worden, als hij het aangezicht van Christus aanschouwt en daar in het verzoende aangezicht des Vaders over zich ziet lichten, dan is hij de dood een eeuwigheid voor. Dat gaat nog altijd door. En daarom, gemeent, hoeven we in de kerk ook niet aan nostalgie te doen. Ik weet wel, als we elkaar vandaag weer zien, dan denk je, die en die en die is weg. En wat valt er een stuk van de gemeente weg, geslachten gaan voort. Dat mag ons op zichzelf best wel aangrijpen, dat is waar. Maar gemeente, als we vanavond goed naar het woord luisteren, dan kan je ook wel eens zeggen, dank u Heere, dat de tijd niet meer teruggaat, maar dat ze vooruit gaat. Naar de grote dag, naar het eeuwige licht, en dat er geen omkeer meer mogelijk is. Niet meer terug, maar vooruit en omhoog. En bij dat licht van de schriftgemeente zien we ook vanavond dat de koning komt. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Hij komt als overwinnaar om al wat zondig is, al wat duister is, al wat duivels is, in zijn machtsgreep voor eeuwig te vernietigen. Kinderen van het licht, wat een toekomst. Wat zal dat wat wezen? Nooit meer in het donker. Nooit meer slaaf van de zonde. Nooit meer slaaf van het vlees. Nooit meer slaaf van jezelf. Nooit meer gekweld door de vorst der duisternis. Eeuwig in het licht. Een zon zal nooit meer ondergaan. En haar maan zal haar licht geven. Al wat krom is, dat zal recht. En al wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees zal de heerlijkheid des Heren zien. Gelooft het. En wees vertroost. En vat moed in de strijd en in het strijdperk van dit leven. En gemeent als u het niet gelooft, als u geen krediet op de koning hebt, en als zijn koninkrijk u niets te zeggen heeft, dan zal uw lot voor eeuwig de duisternis zijn, de uiterste wanhoop, want er is geen licht buiten het evangelie. Geliefden, dankt God voor de lamp van de profetie, het licht van de schrift, het licht van de waarheid, en wandelt in de waarheid als kinderen des lichts. Ik heb nog één ding. Totdat de dag aanlichtte, en zegt het profetische woord ten slotte, en de morgenster opga in uw harten. Dat heeft niet, gemeente, te maken met het hier tot het geloof komen in de Heere Jezus, dat de Heere Jezus op zou gaan in ons hart. Dat is niet bijbels. Op die manier spreekt de Bijbel daar niet over. Want, dat weet u toch, wij kunnen hier alleen maar wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik weet wel, je kunt wel zo verrukt van zielenvrucht zijn dat je als het ware de Heere Jezus in je hart draagt. Dat is wat anders. Dat is er wel. Maar het blijft een wandel door het geloof. Maar weet u, er breekt ook eens een moment aan waarvan Paulus heeft gesproken, dat de profetieën zullen teniet gedaan worden. Dat moment wordt hier bedoeld. Dat de morgenster opga in uw harten. Wij kunnen ons dat niet echt goed voorstellen, gemeente. Maar eens mag ik dat zo zeggen. Eens zal zelfs de Heilige Schrift met emeritaat gaan. Kunnen we ons niet indenken. En toch is het waar. Want dat zal de volkomenheid van het eeuwige koninkrijk zijn. Dan hebben de profetieën hun taak vervuld. Dan heeft het woord zijn dienst gedaan om een volk uit de duisternis te roepen tot het licht. En om dat volk de weg te verlichten op weg naar het eeuwige koninkrijk. Maar als het ogenblik aankomt dat de morgenster opgaat in onze harten, dan zal het paradijs zijn hersteld. En dan zal God zijn alles en in allen. Dan gaat de morgenster Christus Jezus op in onze harten. Wilt u wel geloven dat ik niet eens weet hoe ik dat moet uitleggen eigenlijk? Dat begrijpt u toch? Dat is eigenlijk ook niet goed uit te leggen.
Dan reiken we aan de grenzen van onze mogelijkheden. Maar het teken van de lichtende dag, de morgenster, in het hart te dragen. Jezus, de blinkende morgenster. Hier door het geloof op hem betrokken. En al wel in het voorschot van de Heilige Geest in ons. Maar u weet, dat is onderbroken voor ons besef, voor onze waarneming geregeld. Maar dan zal hij zelf in ons zijn. En zal hij ons gans en al vervullen. En zal de heerlijkheid van het Lam ons gans en al in bezit nemen. Hij in onze harten. En bij het licht van de profetie lees ik voor u en met u tot uw vertroosting. En wat zou het groot zijn, gemeente, als we er nou eens allemaal amen op zouden mogen zeggen. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, op die dag tot dat. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, als gij met uw woord ook vanavond tot ons gekomen zijt, dan mogen we er iets van verstaan wat wij zongen bij het begin. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. U zal de gelofte betaald worden. Heere, laat dat de slotsom zijn van deze dag die ge ons samen gegeven hebt. Tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Want gij zijt een licht en gans geen duisternis is in u. Laten wij het mogen weten, God is mijn licht. Mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Ik heb geen gebrek te vrezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Maak ons leven toekomstgericht, dat wij niet met de wereld eens ten onder zullen gaan in uw oordelen, maar door het oordeel heen behouden mogen worden. Als door vuur, ja, en toch volkomen, omdat het bloed is gestort en de prijs is betaald en de aankomst is verzekerd, niet in het onze, Heere, want dat gaat verloren, maar in dat wat van u is en blijft, in uw naam, waarin gij in Christus borg staat voor al de uwen. Zegen uw woord, zegen ons allen nu we uiteengaan. Geef onze jongens en meisjes weer nieuwe moed voor het schooljaar dat begint. Geef al het personeel dat voor de klas staat kracht, wijsheid, bewogenheid en betrokkenheid vanuit uw woord. Laten wij allen er diep van doordrongen zijn. Er is maar één licht. En dat is de Bijbel. Er is maar één licht. Dat is de God van het woord. Amen. We zingen, gemeente, van de toekomst van de kerk van God. Van het grote totdat. Psalm 68, vers 2. Waar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente, gaat u heen in vrede, verheft uw hart tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.